Heer, we danken dat we u lof mochten toezingen. Dat we u nu mogen bidden, mogen vragen om deze middag ons te leiden, onze broeder, in het brengen van het woord. Dat u ons hart openen als luisteraars, om dat woord van u op te nemen, te leren. En dat niet alleen, Heer, ook dat het woord van u ons mag emotioneren. Elke keer we onder de indruk zijn, Heer, van uw genade, van uw goedheid, van uw liefde. Dat we zo ook dat aangemoedigd mogen worden door het woord, Heer, om het evangelie uit te leven op de plek waar we wonen. We willen zo een middag hebben, Heer, die levend is voor ons, die ons dichter bij u brengt en dichter bij elkaar samen. In de naam van uzelf, in Jezus' naam. Zegen ons zo, Heer. Amen. Goedemiddag.
Ja, we waren toegekomen aan 1 Petrus 4. Goedemiddag allemaal. Zo. 1 Petrus 4. We gaan de eerste 11 versen van dit hoofdstuk lezen en behandelen. 1 Petrus 4, vers 1 tot 11. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat iedere ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat in alles God wordt verheerlijkt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
Ik wou eigenlijk al iets vragen voordat we eigenlijk echt beginnen.
Ja.
Want ik kan me eigenlijk niet voorstellen, Petrus, mag je toch wel aannemen dat het een serieuze man is.
Ja.
En hij heeft het over losbandigheid en dronkenschap heeft voordat hij geloofde. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen.
Ja, maar dat staat er ook niet, hè? Wat u denkt, er staat dat wij niet zo moeten leven. Even kijken.
U heeft dat heilig gedaan,
hè? Hij praat over wij. Daar hoort u zelf ook bij.
Ja, maar hij wil niet zeggen.
Nee, wacht even, ik zal het uitleggen. Maar er staat een belangrijk voegwoord bij. De voorgaande tijd. De tijd voordat hij tot geloof kwam.
Ja, maar dan kan ik me het nog niet voorstellen.
Nee.
Maar dat was een serieuze man, toch?
Ja, dat kan wel, maar goed, was een visser.
Ja, dan kan je ook niet dronken.
Vers 2, kijk maar naar Urk.
Wat?
Vers 2.
3.
Ja, maar goed, we gaan het behandelen. Ik denk dat het vanzelf wel aan de orde komt. We hebben de vorige keer al gezegd dat vers 1 van dit hoofdstuk, hoofdstuk 4, eigenlijk de afsluiting is, de conclusie van wat in het hoofdstuk 3, wat Petrus benoemt en wat hij zo belangrijk vindt. De conclusie van het voorgaande. En dat is in grote lijnen eigenlijk dit. Zoals Noach, nadat het oordeel over deze wereld gekomen is, is gekomen op een nieuwe aarde. En dus in een heel nieuw leven, in een heel nieuw soort leven. God sloot notabene ook een verbond met Noach. Zo zijn wij ook terechtgekomen nadat we tot geloof zijn gekomen in een hele nieuwe situatie. In een hele nieuwe omgeving, in de omgeving van God zou je kunnen zeggen. En hij zegt dan dus met andere woorden, zoals Christus is opgestaan uit de doden, hè, die door de opstanding van Jezus Christus, dat hebben we de vorige keer gezien, en we hebben net de opstanding achter de rug, zoals Christus is opgestaan uit de doden, tussen de doden uit, en die doden, die andere mensen veranderden helemaal niet, maar Christus stond op als rechtvaardige, en hij kwam te staan, te leven, het midden tussen onrechtvaardigen. Kwam hij te leven. En zoals dat bij Christus was, zo zegt Peter, zo is dat ook bij ons, zo is dat ook bij jullie. Christus is naar de hemel gegaan en zit aan de rechterhand van God, waar alle krachten, machten, engelen en overheden hem onderworpen zijn. Hij heeft de wereld van de zonde heeft hij achter zich gelaten. Hij leeft nu, leeft hij uit God. En hij leeft bij God. En hij leeft in de hemel, in de rechterhand van God. Dus de conclusie van het betoog is dan, dat we ons moeten wapenen met dezelfde gedachten. Zoals het bij de Heer Jezus was, zo is het ook bij ons. Ook wij mogen ons wapenen met de gedachte, het kruis betekende dat een einde kwam aan ons zondige leven. Dan zeggen we zondigen nog wel. Dus misschien dat we dan, maar daar moeten we dan maar eens even heel duidelijk over praten. Maar voor God is het zo en voor ons moet het ook zo zijn. Wij horen niet meer bij de zondaren. Dus ook niet bij het oordeel over de zonde en de oordeel van de zondaren. Wij zijn gerechtvaardigd, zoals zou Paulus het zeggen. Hè? We zijn gerechtvaardigd door het geloof en we hebben vrede met God. En we zijn dus in een hele andere situatie tegenover God komen te staan als mensen die die vrede niet kennen. Want als zij aan God denken, dan denken ze aan straf. Dan denken ze aan oordeel dat hen wacht. Dan worden ze bang. Het zou toch heel vreemd zijn als een zoon of een dochter van een vader of een moeder bang is voor zijn eigen ouders. Dat is niet gezond. Want die ouders houden van hem. Dus jullie moeten je wapenen, zegt Petrus, met dezelfde gedachte. Omdat je diezelfde weg van Christus bent gegaan. Je bent met Christus gestorven. Ben je opgehouden met de zonde. Waarom? Omdat als iemand gestorven is, dan is hij ook opgehouden met zondigen, of niet? Als ze in je graf ligt, kun je niet meer zondigen. Dan is dat weg. Dus als we het in ons geloofsleven, ik heb niet over ons vlees, maar in dat nieuwe leven, als wij ons vlees hebben gedood, wat is het mooiste van ons, van het kruis? Wat vinden wij het mooiste? Als je dat in het algemeen aan Christen vraagt is, het mooiste van het kruis is dat de Heer Jezus mijn zonde daar heeft gedragen. En dat hij voor mijn zonde is gestorven. En dan zetten wij een punt. Want wat moet ik hiermee doen in mijn praktische leven met God, in het dienen van God? Dat is dan de volgende vraag. Weet u, er is geen enkele andere mogelijkheid om van schuld, en maar ook van een zondig leven af te komen. Ik heb het niet over een veroordeling, maar ik heb het over een zondig leven. Er is geen enkele mogelijkheid voor mij om van mijn zondige leven af te komen door het te brengen in de dood. Dat was al in het begin van de Bijbel. Als je zondigt, dan moest je sterven. Dus de blijdschap bij mij is, als ik echt in de Heer Jezus geloof, dan geloof ik niet alleen dat hij voor mijn zonde gestorven is, maar ook dat hij mijn oude leven, mijn zondige leven, is opgehouden omdat hij dat in de dood bracht. Begrijpen we dat? Dus het houdt op te bestaan. Dus zegt Peters, het moet, jullie moeten je wapenen met de gedachte dat met dezelfde gedachte die in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Waarom? Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Er was altijd weer de mogelijkheid voor ons, is er, om te zeggen van, ik wil mijn eigen wil doen. We hebben altijd de keuze om te leven naar de wil van God of naar de wil van mensen. En de wil van mensen, daar hoort natuurlijk ook mijn eigen vlees bij. Daar hoort ook ik zelf bij als mens. Wat wil ik? Ik wil naar die wil leven. In de voorgaande tijd, zegt Peters, hebben we veel te veel de wil van mensen gedaan. De wil van de fariseeën, de wil van de schriftgeleerden. We wilden immers dat alle mensen ons aardig vonden. We hebben vaak zo geleefd dat we het deden het voor de ander. Soms is dat ook helemaal niet slecht, zo bedoel ik het niet. Maar we lieten soms dingen los die we eigenlijk tegenover de Heere verschuldigd waren, omdat we andere mensen wilden behagen. Paulus zegt, als ik nog andere mensen wil behagen, als ik erop uit ben om het de ander naar de zin te maken en daarbij mijn leven met Christus, met God op te geven, omdat ik die ander het nou eenmaal naar de zin wil maken, dan ben ik geen dienstknecht van Jezus. Dat kan niet. Dus dit is heel, heel, heel helder, maar ook tegelijkertijd heel scherp. Paulus zegt, ik ben de Jood een Jood geworden en de Griek een Griek, maar wel om mensen voor Christus te winnen. Niet om Christus te verloochenen. Dus we moeten een keuze maken in ons geloofsleven. Een keuze maken, wil ik voor Christus leven? Dat kan ik niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dat is een onmogelijkheid. Is er maar één mogelijkheid om God te behagen, dat is dat we leven uit de geest van God. Dus vanuit zijn gedachten. En ik moet me wapenen met dezelfde gedachten, dat ik dat alleen kan. Het begint hier in je denken, hè? In je verstand. Als ik voor God wil leven, dan moet ik mijn vlees aan het kruis laten. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen hing hij daar omdat God het wilde. Hij wilde die beker leeg drinken, omdat niet zijn wil, maar de wil van zijn vader zou gaan gebeuren. Maar dat betekende wel dat toen hij aan het kruis hing, toen mensen tegen hem zeiden, kom af van dat kruis. Laat dat los. Laat het kruis los. Je gaat jezelf toch niet vernietigen. Maar ik ben zo blij dat ik mezelf mag vernietigen, omdat ik dan weet dat het lichaam van de zonde dood is. Dat dat weg is. Hè? We slaan op Romeinen 6, Romeinen 6 vers 5. We vinden dit principe terug. Hè? Peters heeft het ook over de voorgaande tijd en de tijd die nog rest, de tijd die er was voor en de tijd erna. Hij deelt het leven van de mens in twee delen in. Dan staat er Romeinen 6 vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Wat bedoelt Paulus hiermee? Hij bedoelt, nou, je kunt pas opstaan uit de dood, je kunt pas een opstandingsleven leiden, je kunt pas leven een plant worden uit het opstandingsleven van Jezus, één met hem zijn, als je eerst in de dood geweest bent. Het is onmogelijk om een opstandingsleven te leiden zonder dat je oude leven in de dood gekomen is. Dus dit weten wij toch, dat aan onze oude mens met hem gekruisigd is. Waarom? Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Christus is dus niet alleen voor ons gestorven, maar wij zijn met hem gestorven met het doel dat de zonde er niet meer zou zijn. En ieder christen die iets weet van de vrijheid om een leven te kennen door de Heilige Geest, in de kracht van de Geest, die zal weten dat hij een gelukkig leven heeft, dat God hem niet meer oordeelt, dat hij vrede heeft met God, en dat dat allemaal genade is. Dat dat niet iets is wat hij op de een of andere manier zich in het zweet gewerkt heeft, zich gebogen heeft, zich geleefd heeft, zoals andere mensen om hem heen dat van hem vroegen. Want stel voor iemand vraagt aan jou om hier deze ruimte schoon te maken. Of hem af te wassen. Voor wie doe je dat dan? Voor wie doen we dat dan? Doen we dat omdat de anderen dat van ons vragen en willen? Dat is helemaal niks mis mee. Of omdat het nodig is, is ook niks mee. Maar het is veel mooier als ze zeggen, Heer, dit wil ik voor u doen. Want ik vind het zo fijn dat u aanwezig wilt zijn hier in deze ruimte. Dus ik wil dat u in een schone ruimte komt. Zodat dat het leven uit het geloof, alles wat we doen, laten we doen, zegt Paulus in de Kolossenbrief, van harte, als voor de Heer. Zo, alsof je het voor hem doet. Want dan komt de roem ook bij hem. Dus, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden, is de Heer Jezus gekruisigd. Hij had immers in onze zonde op zich genomen. We hebben Petrus zal zeggen, die ook al onze zonde in zijn lichaam gebracht heeft op het hout. Maar aan dat lichaam van de zonde is een einde gekomen toen de Heer Jezus stierf. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus de enige manier om de zonde niet meer te dienen, is dat we bij het kruis van Jezus komen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dus zegt Paulus, als we gestorven zijn, dan zondigen niet meer. Dus als ik geloof dat ik met Christus gestorven ben, dan ben ik volgens goddelijk recht vrij van de zonde. We komen er straks nog wel even op als je toch zondigt, want heel veel brieven van Paulus gaan daar natuurlijk ook over. Maar het gaat om het beginstap in het geloof als we met Christus willen leven. Kijk maar. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Dus een leven met Christus hier op aarde begint met het geloven in hem dat wij met hem gestorven zijn. En dan kunnen we tegen hem zeggen, Heere, ik ben met u gestorven. Ik ben voor de zonde afgestorven. En ik kan met u leven, omdat ik een nieuwe schepping ben geworden. Geloven wij dat we ook met hem zullen leven? Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Hier hebben we de grote speel, de as als het ware. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Als we voor God willen leven, dan kunnen we proberen vreselijk ons best te doen. En de regels te houden die God ons geeft. Maar om voor God te leven, God zegt nee. Ik kan met jouw vlees, met jouw oude natuur, kan ik helemaal niks beginnen. Er is maar één ding dat ik daarmee kan. Als jij voor mij wil leven, dan moet dat in de dood gebracht worden. Dan moet je elke dag je kruis opnemen. En zo achter mij aangaan. Dan moet je zelf aan het kruis willen komen met alles wie je zelf bent. Het is dus alleen mogelijk als we willen sterven. Zij die vanuit het vlees leven, kunnen God niet behagen. En het is ook een kwestie dus van geloof. Wie geloven wij dat we zijn? Geloven we nog steeds dat we de oude mens zijn? Geloven we nog steeds dat er helemaal geen verandering is geweest? Dan zijn we arme mensen, want dan denken we dat we nog steeds zondaren zijn. En een zondaar zondigt. Die kan ook niks anders dan zondigen, niet? Als ik geloof dat ik een zondaar ben en ik zondig, dan is dat heel natuurlijk. Dat is natuurlijk een gevolg omdat ik een zondaar ben. Maar als ik geloof dat ik als zondaar gestorven ben en Christus leeft in mij, dan kan het niet anders. Of rechtvaardigheid wordt openbaar, Christus wordt openbaar, zijn leven wordt geopenbaard. En kan ik God dienen? Omdat Christus God dient, door de Heilige Geest die ons kracht geeft. De discipelen, de Heer Jezus opgestaan, die was naar de hemel gegaan. Ze moesten blijven wachten in Jeruzalem totdat de Heilige Geest kwam. En die zou hun kracht geven. En dat gebeurde ook. Vers 2, om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, zie je een tijd ervoor het kruis en een tijd na het kruis. En dat is best goed om daar eens over na te denken over zulke teksten. De tijd die nu nog overblijft in het vlees. Er zijn een hoop mensen die zeggen van ja, ik geloof best in Jezus Christus. Ik geloof ook dat hij gestorven is voor de zonde. Ik geloof ook dat ik een zondaar ben en ik geloof ook dat hij voor mijn zonde gestorven is. Maar dat is niet alles. Het is niet voor niks dat het hele Nieuwe Testament spreekt over een bekering. Dat een bekering betekent een omkeer van het oude leven naar het nieuwe leven toe. Een omkeer van wie jij bent naar wie Christus is. Dat is bekering. Dus die tijd van vroeger is een voorgaande tijd. En het kruis maakt daar een radicaal einde aan. Aan het leven van vroeger. En de opstanding, het begin van het nieuwe leven. Om nu in de tijd die ons overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God, te leven. We kunnen een hele hoop dingen doen. Ook uit liefde voor de kerk, uit liefde voor mensen. Ik zeg niet dat er wat mis mee is. Maar het mooiste is toch dat we dingen doen, omdat we dingen voor de Heer willen doen. Je kunt dingen voor de kerk doen, omdat de leer van de kerk dat van je verwacht. Maar Paulus zei, en we lezen het ook in de hele Bijbel door, dat gelovigen elke keer zich afvroegen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is uw wil? Dat we met ons hart, met onze ziel, met ons leven in het licht van God willen komen om daar te wandelen. En te zeggen, Heer, wat wilt u dat ik zal doen? Want ik wil het voor u doen. Henk Binnendijk vertelde eens een keertje dat hij op een bijbelschool zat in Engeland. En toen om beurten moesten de leerlingen van die bijbelschool, die moesten beneden naar de kelder, want er zat de kachel van de centrale verwarming. En ze moesten dan kolen op het vuur gooien om die kachel op te stoken. Het was niet een kachel op gas, die moest opgestookt worden. En je werd daar vuil en vies van. En Henk zegt, ik was zo kwaad. Zit ik hier op een bijbelschool en zit ik hier mijn handen vies en vuil te maken en weet ik wat dan. Kunnen ze toch wel iemand voor hun dienst meenemen? Wat leer ik daar dan van? Nou, en toen kwamen ze daar in hun lessen aan die tekst uit de collessebrief. Toe alles van harte, als voor de Heere. Ik zeg, Heer Jezus, ik wil voor u wel op een knieën gaan en de kolen erop gooien. Voor u. Als voor de Heer. Dus Als die staat begeerte van mensen, dan betekent dat natuurlijk ook je eigen begeerte. Dat snappen we allemaal. Paulus, die schrijft er ook over in de Filippenzen 2, vers 20. Dan kondigt hij Timotheus aan. Dan zegt hij, want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want ze zoeken allemaal hun eigen belangen. Niet die van Christus Jezus. Want we hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Onze broeder links naast me, die had het erover. Maar het is natuurlijk heel opvallend dat een brief die geschreven is aan de Joden, die soms zo strikte wet hielden, aan Joden geschreven is die vroom waren, dat zij in de voorgaande tijd hadden lang genoeg de wil van de heidenen gedaan hadden en geleefd hadden in uitingen van losbandigheid. En we begrijpen dat ook wel. Want als we vanavond Romeinen 6, 7 en 8 zouden behandelen, dan zouden we al die dingen tegenkomen. Paulus was zo'n man van de wet. Die nauwgezet volgens de wet wilde leven. Die zei, ik was volgens de wet was ik onberispelijk. En tegelijkertijd vermoordde hij de christenen. Nou, de wet onberispelijk, maar een vervolger van de gemeente. Dus hij was helemaal niet bezig om de wil van God te doen. Hij kreeg brieven mee van de overste. Hij was bezig om de wil van mensen te doen, omdat hij dacht dat dat de wil van God was. Maar dat was niet de wil van God. In wezen vervolgde hij Christus zelf. Dus je moet daar enorm mee uitkijken. Zeggen, ze zoeken allemaal hun eigen belangen, ook in de gemeente. We willen zo graag dat als we dingen doen, dat mensen ons daarom eren. Wat fijn dat je dat gedaan hebt. Ik zeg niet dat dat niet gezegd mag worden. Maar zeg het dan als een bemoediging tegen iemand. Wat fijn dat jullie de stoelen klaarzetten. Dat we terecht kunnen, dat het warm is. Fijn dat je bepaalde dingen voor de gemeente doet. Maar het gaat natuurlijk heel anders worden als ze dus inderdaad gaan zeggen, ik ga het doen omdat God dat van me vraagt. Want dan, als je het voor de Heer doet, dan zullen mensen, als het voor mensen doet, zullen mensen je prijzen. Als je het voor God doet, zul je straks een lauwerkrans krijgen. Goed gedaan, getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest. Ik zal je over veel dingen zetten. Dan komt de roem niet van mensen. Maar de roem die komt van boven, die komt van God. Omdat je het voor God gedaan hebt. En daar kan je ook nog wel eens tegen een steuntje, want mensen hebben soms kritiek. En dan kun je denken, nou ja, je hebt maar kritiek. God kent mijn hart. Hij weet voor wie ik het gedaan heb. Ik heb het voor hem gedaan. De Israëlieten, de mensen met wie Petrus, aan wie Petrus schrijft, die haat het echt, die leefde echt uit in zo'n omgeving. Jezus zegt van degene die hem aan het kruis spijkerde, van de fariseeën en de schriftgeleerden, de buitenkant van de schotel en de beker reinigen jullie, maar van binnen zijn jullie vol roof en zijn jullie vol slechtheid. Zie je, je kunt van buiten wel mooie kleren aantrekken. Maar hoe ziet je hart eruit? Voor wie doe je het? Doe je het van harte als voor de Heer? Vanuit je hart voor de Heer Jezus. Om het voor hem te doen. Omdat hij dat waard is. En zij kwamen eigenlijk uit een omgeving waar mensen op de hoek stonden te bidden. Omdat ze geprezen werden, omdat ze vroom waren. Maar van binnen was het allemaal onreinheid. En ik denk dat Petrus dit bedoelt. Dat is de wereld waarin we allemaal geleefd hebben. Heer Jezus zegt dat leefde in ons hart. Er is dus bekering nodig. Er is een loslaten van een vorig leven nodig om de wil van God te doen. En niet meer te wandelen in uitingen van losbandigheid. erkenning dat ook jij gezondigd hebt. Ook jij slechte dingen hebt gedaan. Ook jij de begeerte had in je hart. En dat je daarvan gereinigd moet worden. En niet alleen van gereinigd moet worden. Dat jouw leven gedood moet worden. Dat is bekering. En als je dat niet kent in je leven. Je komt van die mensen tegen. Je zegt, ja, bekering. Eigenlijk heb ik altijd geloofd. Ik zou niet weten wat bekering is. Waarvan moest ik me bekeren? Ik ben in een christelijk gezin opgegroeid. Kijk, dat is levensgevaarlijk. Want dan zie je niet dat ook jij een zondaar was. Dat ook jij je moet afkeren van je oude natuur. Van wie je zelf bent, van de oude mens. Om met Christus te gaan wandelen en met hem te gaan leven. Daar maakt het verschil en daar moet je mensen ook naar vragen. Vertel eens wat over je bekering. Apostelen deden dat veel meer, hè, zei Petrus riep op tot bekering. Bekeer je en geloof het evangelie. Bekeer je, waarom zou je bekeren? Omdat jij ziet wie jij bent in het licht van een heilige God. En dat jij de dood hebt verdiend. En dan komt het evangelie en dat zegt, ja, maar Christus is gestorven voor jouw zonde. Oké. Dus, wat je vaak tegenkomt is, vers 4, daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u, maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om levenden en doden te oordelen. Er komt een moment dat levenden en doden geoordeeld zullen worden. En Petrus wijst daar elke keer weer op naar zijn brief. Ik heb het al vaker gezegd, ik herhaal het nogmaals. Het gaat er Petrus om, er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde en er komt een koninkrijk van God. Daar horen jullie bij, dat is jullie toekomst en daar mag je in wandelen. Maar in die tussentijd dan zul je het meemaken dat mensen jou helemaal niet begrijpen. En dat gebeurt regelmatig. Als je echt voor de Heer Jezus wil kiezen, achter hem aan wil gaan. En je zegt, ja, ik wil met de Heer Jezus begraven worden in de doop. Ik wil in een nieuw leven opstaan. Ik wil met hem wandelen. Er zijn heel veel mensen die begrijpen dat niet. Die zeggen, dat moet je niet doen. Je hoeft toch niet zo te leven. Ze begrijpen niet. Waarom begrijpen ze niet? Omdat ze denken dat hun eigen leven, dat ze nog nooit hebben opgegeven voor Jezus Christus. Waarin ze nooit een echte bekering hebben meegemaakt. Het zijn wel gelovigen en ze zitten bij je in de gemeente, ze zitten in de kerk en ze praten het over en ze geloven allerlei dingen in de Bijbel. Maar ze hebben nog nooit gezegd, nee, mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Ik wil het aan u geven, ik wil voor u leven. En omdat ze dat niet hebben meegemaakt, bevreemdt het hun dat jij dat wel doet. Want ze denken, ja, ik hou me toch redelijk aan de dingen die van mij in deze kerk worden gevraagd. Ik doe toch leuk en aardig mee. De Heere kent de zijne, maar de Heer Jezus zegt dat als mensen je beginnen te smaden, als mensen zeggen over je gaan liegen, als ze je gaan belasteren, als ze tegen je zeggen, ja, maar dat is ook niet zo'n beste, of zo, hè. Dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 5, vers 11, zalig ben je als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, of het andere vertalen over u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten gevolgd die er voor u geweest zijn. En die profeten brachten het woord van God. De profeten moesten naar God luisteren, die moesten de wil van God, die moesten ze overbrengen. De Heer Jezus zegt, wie van die profeten hebben jullie niet gedood eigenlijk? Die het woord van God gebracht hebben. Wie, zegt de Heer Jezus hier, je moet je verheugen, want je staat aan de kant van de profeten. En je staat aan de kant van de apostelen en je loon zal groot zijn in de hemel. Je hoeft niet zo bang te zijn, jij bent niet de verliezer. Je bent de winnaar. En dat zal straks blijken. Het is niet iets om boos over te worden, maar om blij over te zijn. Verblijd u om te willen. Ze hebben ook jou vervolgd en jouw loon zal groot zijn in de hemel. En zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Vers 6, want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, omdat zij wel geoordeeld werden door de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Daar hebben we ook weer zo'n leuke tekst, hè? Die heel verschillend geïnterpreteerd wordt worden. En die wordt vaak zo verschillend geïnterpreteerd, omdat die niet in zijn verband wordt gelezen. Omdat die voorgaande teksten niet bijgelezen wordt. Dus even als het in zijn verband lezen. Hè? Er zijn mensen die zeggen, de Heer Jezus is in het dodenrijk gegaan. En die heeft daar het evangelie verkondigd. En dit is een bewijstekst ervoor dat hij aan doden het evangelie heeft verkondigd. Ja? Als je hem losleest, hè? Want daardoor is aan de doden het evangelie verkondigd, omdat zij wel geoordeeld zouden worden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. Dus de mensen waren gestorven, zo wordt het dan verklaard. En die krijgen, nadat ze gestorven zijn, wordt hun toch weer het evangelie verkondigd nog. En dat wordt een beetje als ondersteuning aangedragen over wat we de vorige keer met elkaar gehandeld hebben. Dat de Heer Jezus in dat dodenrijk is geweest. Begrijp je? En dat hij daar, hoe staat het, waar waren we ook weer geëindigd? Door vers 20 van het vorige hoofdstuk. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, door God in zijn geduld, nog eenmaal wachten in de dagen van Noach. Nou, we hebben dat de vorige keer uitgelegd. Moet je dat nou zien als iets wat gebeurd is in de dagen van Noach? Of moet je dat zien wat gebeurd is als hen die in die tijd leefden, maar nu dood zijn en gestorven zijn? En dan gebruik je als ondersteuning deze tekst in het vierde hoofdstuk. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Zie je wel, aan de doden is het evangelie verkondigd. Alleen, het is in flagrante tegenspraak met alles wat we in de Bijbel lezen over mensen die gestorven zijn. Zoals vroeger zeiden ze, hoor je dat nog wel eens in de kerk, zoals de boom valt, blijft hij liggen. En daarmee werd bedoeld dat Johannes de Doper zei het, dat als de boom was omgehouden, dan kon er niks meer aan veranderen. Hè? Als het een rotte boom was, dan bleef die rot. Je kon niks meer veranderen na je dood. Dat is ook een Bijbels gegeven. Dus wat wordt hier nou mee bedoeld? Als we dat nou kijken, dat is mijn opvatting dan. Je mag er gerust over anders over denken. Er wordt in het vorige vers gezegd, het eind van hoofdstuk 4, vers 5. Maar ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levende en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd. Dus aan daardoor is aan de doden het evangelie verkondigd. Dat betekent, je kunt aan doden geen evangelie verkondigen, maar je kunt wel het evangelie verkondigen aan mensen die inwendig dood zijn. Dood in zonde en misdaden, laten we het even gewoon zo noemen. Ze horen niet bij de levenden, maar ze horen bij de doden. En ze zullen als doden worden geoordeeld. Met andere woorden, ze hebben niet het leven uit Christus gekregen. Ze hebben nog steeds het leven dat uitloopt op de eeuwige dood. Dus het betekent, naar mijn inziens, niet dat aan mensen die gestorven zijn, misschien waren ze nu wel gestorven, want het gaat om het verkondigen van het evangelie. Dus het betekent, evangelie is de blijde boodschap. Het is de boodschap dat Christus gestorven is voor je zonde. En die boodschap werd verkondigd aan zondigen, aan dode mensen, aan dode zondaren. Om tot leven te komen, om hen tot leven te wekken. Maar ze hebben niet geluisterd. Maar daarom was het hun wel verkondigd. He, daarom is, want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven voor God in de geest. Degene die het oordeel degenen die tot geloof gekomen zijn, die zullen wel geoordeeld worden naar de mens, maar ze zouden voor God leven in de geest. Maar degenen die niet geoordeeld hebben, die het evangelie wel gehoord hebben, maar het hebben afgewezen, die zullen niet voor God in de geest leven. Maar die zullen dood zijn. Ze zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de dood het evangelie verkondigd. Omdat ze wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, en voor degene die geloofd hebben, betekent dat oordeel het oordeel van de Heer Jezus over hun vlees, hun eigen vlees heen, maar ook zouden leven naar God in de geest. Dan zegt hij, in het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Het einde van alle dingen is nabij. Alle dingen komen aan een eind. Dit wil zeggen van deze schepping, van deze wereld, van de machten van de duisternis, een einde aan de macht van Satan. Het lijkt wel nu wel of ze alle macht hebben in deze wereld. De machten van de duisternis. Maar Peter zegt, daar moet je overheen kijken. Het einde van al deze dingen is nabij. En wij zeggen, nou, het duurt nog wel behoorlijk lang. Maar in de ogen van God is dat maar een heel kleine tijd. Het einde van alle dingen is erbij. Wees daarom bezonnen, nuchter en nuchter in de gebeden. Dus wees nuchter. En wij laten ons wel eens door allerlei extase meevoeren. En weet je wat het gevaar is? Ik zeg niet dat dat verkeerd is hoor. Je kunt best zo vol zijn en zo blij zijn en vurig van geest zijn, laat ik me zo noemen, om een Bijbelse term te gebruiken. Paulus zegt het ook, was ik nuchter, dan was het voor jullie, was ik in extase, dan was het voor de Heer. Niet? Dus, daar is helemaal niks mis mee. Alleen je moet uitkijken dat je in die extase die je komt, dat je zo heel snel jezelf kunt verliezen. Je kunt niet meer nuchter over de dingen nadenken. Sommigen denken bijvoorbeeld dat op de eerste Pinksterdag, toen spraken ze allemaal in tongen. En dat ze toen een soort geest in hen kwam en over hen kwam, waarin ze niet meer wisten wat ze vertelden. Maar een soort, ze begonnen te spreken in talen en ze begonnen te spreken in tongen. En ze wisten eigenlijk zelf niet meer wat ze deden. Nou, weet je, dat vertelt hij dat stuk helemaal niet. Want Petrus, die haalt gewoon het Oude Testament aan. Kijk, er staat geschreven door de profeet Joël. Petrus doet gewoon Bijbelstudie. Die legt gewoon de Bijbel uit. Die zegt, kijk wat hier gebeurt. Daar wordt in het Oude Testament over gesproken. Zodat ze het konden begrijpen. Ze horen alleen wat Petrus zegt in hun eigen taal. Ze horen die Bijbeluitleg in hun eigen taal. Ze horen in hun eigen taal dat God wordt verheerlijkt. Ze horen dezelfde studie, maar ieder in zijn eigen taal. En Peter spreekt hen toe. Ze horen over de grote werken die God gedaan heeft, en ze horen die verklaard worden vanuit het Oude Testament. Niets van extase, want als ze even later vragen, aankloppen bij Peter en zeggen, wat moeten wij doen als Petrus hun heeft uitgelegd dat zij de heiligen van God aan het kruis hebben gespijkerd? Dan zegt Petrus, ja, kom dan tot berouw en tot bekering. En geloof in de Heer Jezus Christus en laat je dopen. En dat hebben ze gedaan. En toen ontvingen ze allemaal de Heilige Geest. En misschien waren ze niet goed bij voor hun verstand, dat zou je kunnen denken. Misschien waren ze zo in extase, maar ze deelden al hun goederen uit aan de armen. Zie je, ze wisten deksels goed wat ze deden. Het was niet iets van de staat, dus wees nuchter in de gebeden. Dat betekent in ons gebed. Als we in ons gebed naar God toe gaan, in zijn licht komen en afstand doen van onszelf. En gewoon in geloof, bidden in geloof. Nuchter bidden, zeg ja Heer, die ben ik en zo is mijn situatie. Dit is het. Toen ik pas tot geloof kwam en me aansloot bij mensen die wisten wat bidden was. Toen leerden ze mij, ze zeiden, met bidden is geestelijk ademhalen. Het is dat je gewoon tegen de Heere God mag zeggen wie je bent. En wat er verkeerd gaat in je leven. En waar je je zorgen om maakt. En geloven dat God dat allemaal van je overneemt. En dat je met hem mag wandelen. Dat is bidden. Bidden is geestelijk ademhalen. De Heer Jezus zegt, wie bidt, die ontvangt. Wat ontvangt hij dan? Weet je, wij bidden, zeggen we, Heer, wilt u helpen? We mogen voor alles bidden hoor, maar het is, we bidden zo vaak in ons eigen belang. Hè? Heer, wilt u mij beter maken? We vinden het heel moeilijk om te zeggen, Heer, wilt u me alsjeblieft zo klein houden dat u in mij verheerlijkt wordt. Door mijn leven heen. Natuurlijk mag je bidden om genezing. En gelukkig God wil het geven. Maar als de Heer Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Wat dan gegeven worden? Nou, het hele geestelijke, goddelijke leven. Dat uit de nabijheid van de troon van God komt. Waarin je vrede vindt en waarin je rust vindt. En kalmte. En de discipelen die zeiden, help, Heer Jezus, want wij vergaan. Ze hadden niet begrepen, ze leefden niet vanuit de zekerheid dat de Heer Jezus hen niet zou laten vergaan. En dan zegt Jezus, tegen alles waar ze zich zo zorgen om maken, wees stil en het gaat liggen. En dan zien ze wie Jezus is. Om in de nabijheid van God te komen. Zijn liefde ervaren en zijn vrede in je hart. En de zekerheid door het geloven weten dat de Vader zijn armen om je heen slaat. En dat het goed is. Echt goed in je leven. Omdat je die vrede hebt. Dan komt dat alleen doordat je jezelf loslaat. En Christus in je laat werken, omdat je nuchter bent in de gebeden. Ik ga eerst koffie drinken. We waren bij vers 7, vers 8. Het einde van alle dingen is nabij, wees dan bezonnen en nuchter in de gebeden. We hadden het er zo even met elkaar over hoe belangrijk dat is. Want wie bidt ontvangt, hè. Er zijn heel veel mensen die ons zeggen, nou ik merk nooit wat voor God in mijn leven. En dan zeg ik, een beetje wel eens dan. Nou ja. Want waarom is gebed zo belangrijk? Gebed is zo belangrijk omdat het mij in de nabijheid van Christus brengt. In de nabijheid van God. In de nabijheid van zijn liefde. In de nabijheid van ja, zijn genade voor mijn leven. Dus bidden maak je anders. De Heer Jezus ging 's morgens vroeg de berg op en hij ging bidden. En dan koos hij zijn discipelen bijvoorbeeld uit. Maar het ging altijd vooraf in gebed. Voordat de Heer Jezus naar het kruis ging, ging je eerst bidden. Waarom? Dat gebed is het spreken tussen een vader en tussen zijn kind. En hem praten en hem de dingen voorleggen en de dingen van hem horen en naar hem luisteren. Dus als we zeggen van ja, ik merk zo weinig van God in mijn leven, dan komt dat om in de meeste gevallen omdat je eigenlijk nooit contact zoekt met God voor je leven. Dat je zo te weinig bidt en in het geloof en bij hem bent. Ik denk dat mensen in de landen waar vervolging is, dat in veel afhankelijkheid in gebeden leven als dat wij dat soms gewend zijn. Goed, dan vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Niet zomaar een zonde, maar een menigte van zonde. Want liefde zal ervoor zorgen dat we anderen anders gaan beoordelen. Liefde zal ervoor zorgen dat we anders naar andere mensen gaan kijken. En Petrus noemt dat hier ook, dat dat voor alles moet zijn. Niet zomaar liefde, maar vurige liefde voor elkaar. Hou elkaar vast. Je hebt vurige liefde voor elkaar. En dat is zo belangrijk, want als de liefde ontbreekt, dan kunnen we wel vroom zijn. Laat ik een voorbeeld noemen. Als Petrus in Johannes 21 moet worden hersteld, omdat hij gelogen heeft dat hij de Heer Jezus kende, dan zegt de Heer Jezus tegen hem: Petrus, heb je me lief? Dus als Petrus niet kan zeggen dat hij de Heer Jezus niet lief heeft, kan Jezus de Heer Jezus niet zeggen: wijd mijn lammeren. Als de Heer Jezus het weer vraagt: Petrus, heb je me lief? En Petrus zegt weer dat hij de Heer Jezus lief heeft, kan Jezus zeggen: wijd mijn schapen. Als Jezus het weer vraagt: Petrus, heb je me echt lief? Meer dan deze mensen. Petrus die dacht dat hij de Heer Jezus wel meer lief had als anderen. Dat hij beter was. Dat de Heer Jezus hem meer zou waarderen dan andere mensen. En dan zegt Petrus: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik heb u lief. En dan krijgt hij de opdracht om de schapen te hoeden. Dus die hele gang van zaken hebt vooral vurige liefde jegens elkaar. Je kunt naar je buurman toe gaan en je kunt zeggen: nou, ik moet hem het evangelie eens een keertje gaan uitleggen. Dat is niet de juiste methode. Je moet hem lief hebben omdat je weet dat hij verloren gaat. Geestelijk liefhebben zeggen: man. Weet je wel wat je te wachten staat? De liefde van de Heer Jezus. Meer mensen zijn er tot berouw gekomen door de barmhartigheid van God en door de wet van God. Paulus zegt dat. Weet u dat de barmhartigheid van God tot bekering leidt? Omdat ze de barmhartigheid van God in hun leven hebben gezien. Romeinen 1. Dus voor alle dingen, laten we elkaar lief hebben, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Dat betekent niet dat die zonden worden weggenomen, maar liefde zorgt ervoor dat jij de zonde bij de ander veel minder opmerkt als normaal. Wij zijn altijd gewend om te denken: nou, die maakt een potje van, hè? Bij die gaat dat verkeerd en die doet het veel slechter dan ik en die doet het veel slechter. Maar binnen het terrein van God is het zo van: de liefde van God zal een menigte van zonden bedekken, omdat we door ook zelf zien dat we nog steeds zondigen. En dan krijg je een aantal regels. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat iedere ander dienen met de genadegave zoals ze die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Ja, dat... Wij zijn gastvrij, dat wordt niet bedoeld dat als iemand bij jou op bezoek komt en het komt niet uit, dat je niet mag zeggen: het komt niet uit, want mijn kinderen zouden net vandaag komen of zo. Dat snappen we allemaal. Gastvrijheid betekent toch heel vaak het opnemen van mensen in je huis. Een tijdje of een aantal dagen die op weg waren en die langs jouw huis kwamen en die je zou opnemen. En dat te doen zonder morren. Gastvrijheid betekende dat je ook zorg voor die ander had. En dat je voor die ander betaalde. Dat je, in het oosten was het is het heel duidelijk, als je gastvrij bent, dan zorg jij voor eten en voor drinken en voor een slaapplaats en voor een bed en breakfast of een hoe noem je dat?
Ja, bed en breakfast.
Bed en breakfast, ja. En dan, dat. En je komt er wel eens om gaan morren, hè? Dan komt die weer en die, soms lastiger. En dan krijgt hij als een opdracht. En wees gastvrij voor elkaar zonder morren. Laat iedereen de anderen dienen met de genadegaaf zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. God heeft genadegaven gegeven. Hè? We vinden ze in Romeinen 12, 1 Korinthe 14, 1 Korinthe 12, vinden we die genadegaven die God gegeven heeft. Die genadegaven kun je dan weer verdelen. Hier worden ze verdeeld in dienen. En die worden dus verdeeld in het spreken van woorden. Die genadegaven. Je hebt mensen die het woord van God doorgeven, die woorden van God spreken. En je hebt mensen die dienen. Als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Dus wat voor genadegaven we ook hebben ontvangen. En we hebben allemaal een genadegave ontvangen. Wat is een genadegave? Ja, dat is het onderwerp nu niet, maar laat ik het eventjes heel kort zeggen. Dat wat jij in jouw leven als genade van God ontvangen hebt, mag je uit genade ook weer uitdelen. Je mag het als een gave geven aan de ander. Je hebt het uit genade ontvangen en je mag het uit genade uitdelen. Je hebt het van boven gekregen, je hebt er niet voor gewerkt. Je hebt het gekregen omdat God zijn zoon gaf. En daardoor heb je bepaalde kwaliteiten gekregen. Misschien wel om mensen aan te spreken. Maar een andere, het kan ook best zijn dat je een kwaliteit hebt om andere dingen te doen. Maar het hoort allemaal bij die dingen die je uit genade in Christus zijn geschonken. Deze dingen. Dat zijn genadegaven. Heb je ook in de gemeente, hè, een bepaalde, mijn Paulus gebruikt ook weer die is het in het dienen, of is het in het spreken, of is het wat voor genadegave je ook hebt. Maar alles wat wij van Christus ontvangen in ons leven, is in principe om het aan onze broeders en zusters uit te delen. We zijn één lichaam. De genadegaven die zijn in één lichaam, zegt Paulus. Dus je kunt niet zeggen, ik gebruik mijn vingers en ik heb de gave om die vinger te buigen, maar dat is niet voor mijn hand. De gave die je krijgt in je lichaam, dat zijn allemaal gaven om je hele lichaam te laten werken. Daar zijn ze voor. En die kun je niet voor jezelf houden. Als iemand spreekt, dan als iemand die dient. Als iemand die dient. Dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt. Wat spreken betreft, je kunt natuurlijk een hele veel kunnen leren. Hè, uit je hoofd, je kunt het weten, je kunt erover spreken. Maar dat konden de discipelen ook, hè. Ik heb het al aangehaald, ze konden heel veel over de Heer Jezus vertellen. Heel veel. En de heiland zei tegen hen, je moet blijven wachten. Wachten tot de Heilige Geest over jullie komt. En dan krijg je kracht die God verleent in het spreken. En dan wordt het anders. Als kracht die door God wordt verleend. Dat is ook werkelijk zo. Ik denk dat de meeste sprekers, als ze ergens moeten spreken, toch ergens wel zeggen, ja, zou het wel goed gaan? Een beetje de kracht toch ook een beetje probeert te zoeken in datgene wat je voorbereidt. In plaats van alles over te geven in de handen van God en je door de Heilige Geest te laten leiden. Als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Waarom? Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Zodat als iemand iets gedaan heeft, heeft de ander geholpen, het is goed gegaan, je hebt een goed gesprek gehad, je voelt je er blij om. Het is gelukt, je had het je voorgenomen. Dat God ervoor ik. Dank u wel, Heer, dat u mij de kracht ervoor gaf, dat u me de woorden gaf. Ik kan me goed herinneren dat toen God me riep tot evangelisatiewerk in de dienst, en ik sprak in de tent, en er kwamen mensen tot geloof, dat ik dacht van, Heer, hoe is het mogelijk? En tegelijkertijd wist dat het allemaal door hem was. Allemaal door Christus zelf. Hij verleent de kracht eraan. Anders heeft alles geen enkele nut. En daarom komt de roem, wordt God er ook in verheerlijkt. Door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit stukje sluit hiermee. Hem komt, Christus komt, alle heerlijkheid en alle kracht toe. Het lam dat geslacht is, is waard om te ontvangen. Alle kracht, alle macht, alle heerlijksheerschappij. In de hemel en op aarde. Hem komt het allemaal toe. En we hebben een onuitputtelijke energiebron voor ons leven. En dat is Christus. En daar mogen we ons aan toevertrouwen. We mogen verwachten dat hij die kracht geeft. Paulus zei, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat de kracht van Christus over mij komt. En dat is zo mooi, lieve mensen. Deze hele middag wil ik afsluiten en het nog eens zeggen. Als we echt in het geloof leven dat we zijn opgestaan, zoals Petrus hier begonnen is. En dat we de zonde dus over ons niet meer heerst. Hè? Dat er staat er, even kijken. Wat laatst, oh ja. Dat is verkeerd. Wel nu, als ze naar het vlees geleden heeft, moet je wapenen met de gedachte. Wie het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. En dat je dat in het geloof mag ervaren. We zondigen nog steeds. En we gaan met die zonde naar het licht van God toe. Naar het licht van de Heilige Geest. En we brengen de zonde bij het kruis. Maar we hoeven daarna die zonde niet meer op ons te nemen. Dat is voorbij. Het is volbracht. Het vaststaan dat we levend zijn voor God. In Christus Jezus. En dat die voorgaande tijd. Al altijd weer rekening houden met zonde. Ben ik wel goed genoeg? Doe ik het wel goed genoeg? Leef ik wel goed genoeg? Vertel ik het wel goed genoeg? Ik. Mensen, het houdt helemaal geen stand. Maar als Christus in je leeft. En hij door je heen spreekt. En jij als het ware zwijgt en hij aan het woord komt. Dan gaat er wat gebeuren. En we houden ons veel te veel bezig. Ja, maar ik. Paulus zegt niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Want mijn ik is gekruisigd. En wat ik nu nog leef, voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik in dit geloof. Dat er een Zoon van God was, die mij heeft lief gehad. En die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan zegt hij erachteraan, ik ontneem de kracht niet, ik ontneem aan de genade haar kracht niet. Want dat is leven uit genade. Maar God ons geeft dat we allemaal dat leven kennen. Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, we willen u zo danken dat u onze dood bent ingegaan. Ik ben zo dankbaar, Heer, dat als we kijken naar ons leven, als we moeten kijken naar wat wij ervan afbrengen, als we eerlijk zijn, Heer, dan moeten we tegen u zeggen, als we een beetje ons eigen hart kennen, Heer Jezus, we hebben er niks van afgebracht. We hebben nooit voor u kunnen leven zoals u het wilde. We hebben altijd onszelf gevolgd, Heer. En nou komt u met uw leven. En u vraagt ons of wij bereid zijn ons eigen leven in de dood te houden. Zodat u in ons kunt leven. Zodat in ons uw leven zichtbaar wordt, Heer. Heer, dat is de vraag die vanmiddag aan ons gesteld wordt. En waar we een antwoord op moeten geven. Bid vooral om vurige liefde, heb elkaar vurig lief. Want Heer Jezus, als we u echt lief hebben, boven alle dingen, u lief hebben, Heer Jezus, die ons zo heeft lief gehad en uw leven voor ons hebt gegeven, zouden wij ons leven dan niet voor u geven? Zouden wij dan niet heel dicht bij u willen komen en tegen u zeggen, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer? Zouden we niet net als Peter zeggen, Heer, dat u in alle dingen verheerlijkt zou worden? Dat uw naam zou worden grootgemaakt? Dat het om u zou gaan, Heer Jezus? Dat we uitzien naar die dag waarin alle knie zich voor u zal buigen, omdat u het gedaan hebt? Houd ons vast, Heer Jezus, in onze liefde voor u. Mag dat in ons hart de boventoon voeren. U hebt het gezegd tegen de gemeente in Efeze, zelf gezegd toen ze die eerste liefde kwijt waren. Kijk eens van welke hoogte jullie zijn gevallen. Daarom komen we tot u, Heer Jezus. En we komen in uw licht en we komen bij uw troon en bij uw genade. En we danken u dat we niet in zonde hoeven te leven. Want dat u alles hebt gekruisigd, dat u alles hebt volbracht. En dat we mogen leven vanuit de opstaan. Heer, dank u wel. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. O Heer Jezus, dat is een groot geheim. Maar we danken u daarvoor en we prijzen u ervoor. We verwachten zoveel van onszelf. U wilt ons leren alles van u te verwachten. U wilt het doen. U zij geprezen. Amen.